Goedemorgen allemaal. De tekst van onze preek komt uit Prediker 9, vers 9. Geniet van het leven. En de titel van de preek van vanochtend is Groeien in tevredenheid. Laten we naar de Heere toe gaan in gebed. Heer. Grote en almachtig God. Heer, we danken u hoe u ook weer deze ochtend alle dingen geleid hebt. Bij uw machtige en soevereine hand. Hoe u in ieder van ons leidt hierin. Hetgeen wat we van u delen en hetgeen wat we tot u bidden en hetgeen wat we gezongen hebben. En Heer, wilt u deze ochtend mij helpen, mij ondersteunen, Heer. Als dit thema zo voor me ligt om uw woord oprecht en in waarheid te verkondigen. En wilt u ook zo met uw geest komen om de harten te openen, opdat we mogen luisteren. En Heer, laat het hart verstaan, Heer, de woorden die van u komen. Maar laat het hart verwerpen, Heer, de woorden die in menselijke wijsheid en in het vlees gesproken zijn. Dat het goede behouden mag worden en het slechte weggeworpen mag worden. Opdat u en u alleen alle eer en alle glorie krijgt. Niet alleen nu in de prediking, maar ieder dag voor het komende jaar wat voor ons ligt. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Waar we afgelopen zondag samen hebben nagedacht over eigenlijk het oude jaar wat achter ons lag. Door eigenlijk continu in herinnering en in gedachten te brengen hetgeen wat de Heere doet in onze levens. Hoop ik vanochtend te spreken over een levenshouding. Waar ik heel erg hoop te groeien in het aankomende jaar. Waarin ook mijn verlangen ligt, niet alleen voor mezelf, maar voor ieder die hier zit voor het aankomende jaar. Maar voordat ik daarmee wil beginnen, wil ik allereerst nog snel en kort terugkijken op afgelopen zondag. Want de preek van zondag vormt eigenlijk de basis. We bouwen eigenlijk verder op hetgeen wat we gedenken, onze schepper. Daar bouwen we verder op. En daarbij heb ik afgelopen zondag 4 punten aangegeven waar we onze herinneringen aan moeten toetsen. Dus de basis waarop we gedenken aan de Heer. Zo zei ik dat we in eerste instantie niet in herinnering moeten brengen de wereld die we achter ons hebben gelaten. We moeten dus niet worden zoals Lot zijn vrouw, die inderdaad terugkeek naar Sodom en Gomorra en in een zoutpilaar veranderde. Of een Esau die zijn geboorterecht verkocht voor een bordje pap. Nee, er schuilt een groot gevaar in als we terugkijken naar de wereld die we hebben ons achtergelaten en dat in herinnering brengen. Maar wat we wel in herinnering moeten brengen was Gods wet en de verordeningen. Opdat we niet continu zouden struikelen op de weg die we lopen en denken van oeh, dat mocht ik niet doen, maar dat wist ik al dat ik dat niet mocht doen. En ook de werk van God in onze levens wat we continu in herinnering moeten brengen. Zodat we op hem zouden vertrouwen die gisteren, vandaag en morgen hetzelfde is. Opdat we weten dat hoe hij in het verleden in onze levens heeft gewerkt, ook dat nu zal doen en in de toekomst zal doen. En dat we ook Gods woorden en beloftes die hij tot ons gesproken heeft in herinnering moeten brengen en moeten gedenken. Opdat we daarop zouden blijven staan in moeilijke tijden. De tijden waarvan onze ziel zal zeggen, ik vind er geen vreugde in. Dat we zeggen, dit is mijn anker. De Heer heeft al zo tot mij gesproken. Maar het alles overkoepelende, wat daar het belangrijkste was, wat we continu in herinnering en continu moesten gedenken, was dat de God ons die zaligheid heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Dat wij die slaaf waren in Egypte, dat we zullen herinneren en gedenken dat hij ons uit dat slavenhuis heeft bevrijd. En de reden waarom we dit continu moeten blijven doen en continu moeten gedenken dat wij een slaaf waren, maar dat God ons heeft bevrijd uit dat slavenhuis. Dat ons geloof daarin zal verder zal groeien. Dat we weten van hij is getrouw. Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Zoals in Hebreeën 10, vers 23 staat. Daar zal onze vertrouwen dan in liggen. In de God die werkt. In de God die belooft. Door het te gedenken en te blijven vertrouwen op God, dat Hij niet zal veranderen, blijven we staan en hebben dat anker. En als de redding en de zaligheid van God niet dat fundament vormen van je leven, dan zullen we dit jaar zeer grote problemen tegemoet gaan. En niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de eeuwigheid als we voor God verschijnen. Want als dat reddende bloed van Christus niet het fundament vormt van alles wat we gedenken in God, dan hebben we geen hoop dat verder strekt dan het graf. En als we kijken naar 2 Petrus 3 vers 1, dan zien we dat dit ook het hartsgesteldheid was van Petrus. Dus 2 Petrus 3 vers 1. Dus wat Petrus eigenlijk continu wil blijven doen. Daar staat: deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering u de zuivere gezindheid, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dus we zeggen uiteindelijk dat het denken van de Schepper leidt tot een dieper geloof en een diepere standvastigheid in God. Juist ook in de moeilijke tijden. Omdat we in God die oneindige bron hebben om uit te putten. Want juist op die momenten van ons leven waar het allemaal donker en duister lijkt te zijn, dan roepen we naar God uit. En dan is het op die momenten zo goed om uit die graanschuren, net zoals Jozef in de tijd van hongersnood, terugging naar de graanschuren die hij voor die tijd had opgeslagen. Dat we daarna kunnen teruggrijpen en daarbij zeggen: die Heere en die God die toen nabij was, die is nu ook nabij. In al mijn moeilijkheden en in al mijn zwaartes. En daarom zegt Petrus ook aan het einde van zijn brief, in 2 Petrus 3 vers 17 en 18. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet. En dit gaat dan over alle dingen die nog gaan gebeuren, alle moeite en zwaartes, alle hoop die we hebben voorbij het graf, de oordeel over de zondaren. En ga zo maar door. Omdat we dit van tevoren weten, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid, maar groeit in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zoals nu, als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Petrus zegt dat hij een herinnering brengt, opdat dat niet onze standvastigheid in God, dat we daarvan afvallen. En hij roept ons op daarin om verder te groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. Nu kunnen we vele ochtenden kunnen we vullen met allemaal aspecten waar we echt specifiek in kunnen groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. Maar vanochtend hoop ik de oppervlakte te raken van één van deze groeipunten in onze levens. Namelijk tevredenheid. En voordat ik verder wil gaan nadenken waarom we hierin moeten groeien, wil ik eerst kort uitleggen wat ik met tevredenheid bedoel. Het is namelijk een woord waarvan ik meerdere malen in het verleden ook heb gezegd, dat is absoluut niet een christelijk of een bijbels woord. Want we mogen niet tevreden zijn. We moeten altijd hongeren en dorsten naar meer van God. Dus om verwarring te voorkomen, wil ik graag eerst kort uitleggen wat ik wel bedoel met wanneer ik tevredenheid zeg, en wat ik niet bedoel met tevredenheid. En misschien zul je in eerste instantie ook zeggen van tevredenheid, groei en kennis. Hoe kan ik dat met elkaar koppelen? Ook dat zal uitgelegd worden. Want ik geloof daadwerkelijk dat tevredenheid en de groei in de kennis van God en de genade van Jezus Christus echt heel veel met elkaar te maken hebben. Dus allereerst, wat ik niet bedoel met tevredenheid en wat ik niet geloof dat de Bijbel zegt, wat tevredenheid bedoelt. Tevredenheid bedoelt niet dat we geen honger meer hebben naar God. En dat we tevreden zijn met de relatie die we met hem hebben. Of ik bedoel ook niet met tevredenheid, dat er een tevredenheid is over geestelijke zaken. Over overwinning, over zonde. Dat we zeggen, ah, ik ben nu eigenlijk wel heel erg blij hoe het nu allemaal gaat. Want we moeten allemaal blijven groeien. Als ik ook nu tevredenheid zeg, bedoel ik ook niet een rationeel bedenken. Dat je zegt van, oeh, ik moet in deze situatie moet ik tevreden zijn. En dat je dan zegt van, tevreden, ik moet tevreden zijn. Want anders, oeh, nee. Het is dus geen rationeel denken. Ik geloof ook niet dat het iets is wat van buiten komt, wat naar binnen gebracht wordt. Dus het is niet zo als het vuurtje waar je bij lekker gaat staan als je het koud hebt. En dat je daarin lekker door opgewarmd wordt. Want namelijk op het moment dat je weggaat van het vuur, krijg je direct weer koud. Zoals je net zoals een dood lichaam bij het vuur kan neerleggen, dan wordt het wel warm, maar het heeft geen warmte in zichzelf. Dus tevredenheid heeft te maken met de warmte die in jezelf zit en niet van externe dingen komt. Het betekent ook niet dat je je verzoent in alle situaties en geen emoties meer kent. Dus dat je niet zegt van, ik ben tevreden. En dat je gewoon voor je uitzicht, ik ben tevreden. En dat je niet meer mag huilen of mag blij zijn over situaties, omdat je maar tevreden moet zijn. En ik geloof ook niet als allerlaatste dat tevredenheid betekent dat je erbij neerlegt dat dingen nou eenmaal gaan zoals ze gaan en je er geen enkel vat op hebt. Dat je gewoon maar zegt van, keesera, het komt zo, het gaat maar, ik ben gewoon tevreden, het maakt me niet zoveel allemaal uit en het gaat allemaal goed. Dat is geen tevredenheid waar de Bijbel over spreekt. Dus waar de Bijbel over spreekt en wat ik geloof dat christelijke tevredenheid betekent, is dat er een volledige rust en een vertrouwen is op Gods provisie in alle omstandigheden. En dat Hij in elke situatie is om je te helpen en te ondersteunen. Zoals Jeremiah Burroughs het zegt in een boek, en ik zal deze twee keer voorlezen, want het is zo'n geweldig mooie zin. Een quote, christelijke tevredenheid is de zoete, innerlijke, rustige en genadevolle gemoedstoestand, welke zich zonder terughoudendheid onderwerpt en verlustigt in Gods wijsheid en vaderlijke voorzienigheid in elke situatie. Dat is een hele mond vol, ik herhaal hem. Christelijke tevredenheid is de zoete. Dus het is net als die honing die je proeft op je tong, dat je denkt van, oh, dit is geweldig. Het is innerlijk, dus het borrelt op van binnen in je. Het is rustig, dus het is niet zo dat je op het moment van alle kanten heen gaat rennen. En dat je denkt van, oh, in paniek slaat. Het is een genadevolle gemoedstoestand. Dus het is niet door onszelf, maar het is door God gegeven. Welke zich zonder terughoudendheid onderwerpt en verlustig in Gods wijsheid. Dus je zegt van, Heer, u bent zo ontzettend geweldig. Ik kan er zo inzettend in baden, in die liefde van u. En in Gods vaderlijke voorzienigheid in elke situatie. Dat we in elke situatie God als vader zien. En dat Hij voor ons als vader zorgt. Dus de christelijke tevredenheid is de zoete, innerlijke, rustige en genadevolle gemoedstoestand. Welke zich zonder terughoudendheid onderwerpt en verlustig in Gods wijsheid en vaderlijke voorzienigheid in iedere situatie. Oftewel, tevredenheid vertrouwt op God in elke situatie. En gelooft dat God in elke situatie dat hij elke situatie onder controle heeft. Dat hij elke situatie geeft. Zoals hij het beste acht om te geven. En dat hij wil dat wij in elke situatie die omkomt, in tevredenheid zorgen dat wij in elke situatie op God ons werpen. Dus tevredenheid heeft alles te maken met geloof. En onze kennis van wie God is. Dus laten we teruggaan naar de tekst van Prediker om specifiek te krijgen waar we nu zo tevreden mee moeten zijn in ons levens. Dus laten we teruggaan naar Prediker 9. En het allereerste punt waar we tevreden mee moeten zijn staat in vers 4 en vers 5. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Dus wie ziet hier het eerste punt in waar hij tevreden mee moet zijn? Marie?
Tevreden zijn met dat je leeft.
Ja. Dus het eerste punt is tevreden zijn met het leven wat God je heeft gegeven. De adem die je binnenkrijgt. Hoe het hart nog steeds klopt in je binnenste. En het tweede punt staat in vers 7. Waar we tevreden mee moeten zijn. Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Wie ziet daarin waar we tevreden moeten zijn? Marvin?
Met je voedsel?
Klopt. Met je eten en met je drinken. We zijn tevreden met het eten en drinken en we verblijden ons dat we dat van God krijgen. En dan staat het volgende in vers 8. Laat uw kleding ten alle tijde wit zijn. En wie ziet hem daarin? Richelle?
Dat ik kleding heb.
Goed zo, inderdaad. Het derde punt waar we als christen tevreden mee moeten zijn, is onze kleding die we dragen. En het vierde punt staat in vers 9. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Wie ziet hem daarin? Michelle?
Liefhebber.
Klopt. In je vrouw, of in je man in dit geval, maar ook in alle relaties met broeders en of met zusters of met de mensen die je hebt. Want God zorgt er uiteindelijk voor. De persoon ook die je daarin ontmoet. En vers 10, het laatste punt waar de prediker zegt dat we tevreden in moeten zijn. In vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Wie ziet hem daarin?
Maar, tevreden zijn met wat je kunt?
Ja, tevreden zijn met het werk wat je doet op dit moment. Dus of je inderdaad, als je nou computerprogrammeur bent, of boer bent, of je werkt met de verzekeringen, of als accountant, wees tevreden dat de Heer je een werk en een baan heeft gegeven waarin je jezelf ook in kan ondersteunen. Of wanneer de Heer je ertoe roept om van zijn genade te leven. En zoals jullie misschien opgevallen is, is er één kenmerkend punt voor dit alles, waar we tevreden in moeten zijn. Het zijn allemaal aardse zaken. Of we nu of eten of drinken gaan, of het leven wat wij hier krijgen, of de kleding, of het werk, of de relaties met die we hebben. Het zijn allemaal aardse zaken. Geen van die dingen heeft in zichzelf direct betrekking op de eeuwige zaken. Want zoals ik al net zei, christelijke tevredenheid heeft niets te maken met onze honger en dorst naar God. Want tevreden zijn in God en eeuwige zaken is onmogelijk. Vergeet het maar dat we dat ooit aan deze kant of aan de andere kant van de eeuwigheid kunnen bewerkstelligen. Of daarin zeggen van, nu ken ik God. Want laat ik een voorbeeld geven, misschien hebben dat wij als kinderen ook wel eens gedaan, of de kinderen doen het ook nog wel eens. En ik en mijn broer hebben dat ontzettend vaak gedaan. En dan liep ik naar mijn broer toe en dan had ik een snoepje. Ah, ik heb één snoepje. En dan kwam mijn broer naar me toe en die zei van, ha, ik heb twee snoepjes. En dan begonnen we, ah nee, wacht, ik heb drie snoepjes. En zo boden we tegen elkaar op. En toen hadden we op een gegeven moment, en ik dacht slim te zijn. En ik zei tegen mijn broer, ik heb een biljoen triljoen snoepjes. Ik loog natuurlijk. Maar ik dacht bij mezelf van, haha, nu heb ik hem te pakken. Want Mark, mijn broer, die kan daar vast niks meer over verzinnen. Wat groter is dan dat. Maar mijn broer was slimmer, ouder en wijzer dan ik was. Want hij zei dan, bij alles wat jij zegt dat jij hebt, heb ik er eentje meer. En zo is het nu ook met God. Op het moment dat wij zeggen, ik ken God, dan komt God naar jou toe, die slimmer en wijzer is dan dat jij bent. En die zal dan tegen jou zeggen, ken jij dit al van mij? God is oneindig groot. En hij zal altijd tegen u en tegen mij zeggen, er is altijd één ding van mij wat jij niet kent. Daarom geloof ik dat de psalmist ook zegt, in Psalm 42 vers 2, zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Of wanneer de psalmist zegt in Psalm 63 vers 2, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een dor en dorstig land zonder water. Dus nee, tevreden in onze relatie met God kunnen we niet zijn. De tevredenheid, zoals ik al zei, waar de Bijbel over spreekt, heeft te maken met de tevredenheid die we hebben in aardse zaken. Of nu eten, drinken, kleding of wat dan ook is. Tevredenheid dus laat zien dat we in alle aardse zaken op God vertrouwen. Dat we in alles op Hem blijven zien om te voorzien. Maar hoe zorgt tevredenheid dan? Hoe zorgt die relatie met God dan voor dat we groeien in de kennis en de genade van Jezus Christus? En wat hebben we daar dan aan in 2013? En ik wil jullie 5 redenen geven waarom ik geloof dat we moeten groeien in tevredenheid in 2013. En de eerste reden is, tevredenheid in de aardse zaken zorgt voor meer en een dieper gebed. Dus tevredenheid zorgt voor meer en dieper gebed of gebedsleven. Laten we kijken naar Matteüs 6, vers 7 en 8. Dus Matteüs 6, vers 7 en 8. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Als we zo op God vertrouwen, dat hij al weet wat wij nodig hebben, en nu al bezig is om te voorzien in alles wat wij voor 2013 nodig hebben, dan kunnen we toch heel simpel naar hem gaan, zoals de Heer ook zegt in zijn gebed. Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Zou dat niet ons veel meer naar God doen gaan verlangen, omdat we weten en vertrouwen dat hij hetgeen zal geven wat wij nodig hebben? En zouden dan niet veel meer en veel dieper kunnen bidden om echt naar hem op zoek te gaan. En veel meer tijd ook in gebed bezig zijn, niet voor onze eigen noden. Want God weet wat wij nodig hebben. Maar voor de noden en de lasten van anderen. Want dan zullen we geen omhaal van woorden gebruiken zoals de heidenen dat doen. Dan zullen we gaan zeggen, Heer, u weet wat ik nodig heb. U geeft mij alstublieft heden mijn dagelijks brood. En dan is het simpel. En dan zal de Heer het verhoren. En dan kunnen we al die andere tijd kunnen we gebruiken. Om te bidden voor broeders of voor zusters. Voor de zaligheid van andere zielen. En tot een versterking en een verdieping in de relatie met hem. Het tweede punt waarom ik geloof dat we moeten groeien in tevredenheid is. Tevredenheid zorgt voor meer godsvrucht in ons leven. Omdat we onze kracht gaan putten uit Jezus Christus. Laten we naar Filippenzen 4, vers 11 tot en met 13 gaan. Dus Filippenzen 4, vers 11 tot en met 13. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dus tevredenheid heeft niks te maken met dat wij meer en meer en meer en meer, meer aardse rijkdommen hebben. Tevredenheid heeft alles te maken is dat wij zeggen: Christus is mijn kracht in elke situatie van mijn leven. Dus of je nou arm bent en in grote armoede terechtkomt, of juist heel veel hebt van de Heer hebt gekregen, dat je in alle situaties niet meer kijkt naar de aardse goederen die je hebt of die je niet hebt, maar dat je zegt: Jezus is mijn kracht. Hij is mijn sterkte. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus. Zie je, Paulus die heeft zijn blik niet meer op de aardse zaken die hij wel of niet meer zou hebben. Doordat hij zo tevreden was in God, werd zijn relatie met Christus gesterkt. En kon hij zeggen: Christus is mijn kracht. Dus de eerste reden is: tevredenheid zorgt voor een dieper gebedsleven. En ten tweede is het zorgt voor een diepere relatie in Christus Jezus, omdat we alles uit hem gaan putten en niet meer bewogen worden door de situaties om ons heen. Het derde punt is: tevredenheid weerhoudt ons om te zondigen. Laten we naar 1 Timotheus 6, vers 7 tot en met 10 gaan. 1 Timotheus 6, vers 7 tot en met 10. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Zelfs als zou je het willen, je kan het niet. Zoals een collega vaak van mij zegt: de laatste jas heeft geen zakken. En daar staat: als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en veel dwaas en schadelijke begeerten, die de mensen doen zinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Als wij tevredenheid hebben, dus een geloof en een vast vertrouwen dat God ons alle aardse zaken zal voorzien, dan zullen we niet meer begeren te hebben naar enig van de wereldse zaken. Want waarom? Omdat we dan in alles zullen zeggen: wat de Heere geeft is goed. Zoals we net ook in Filippenzen hebben gezien, dat als de Heere armoede geeft, het is goed. Als die zegt: het is rijkdom, het is goed. Want ik ben tevreden met de voedsel en met de kleding die de Heere mij geeft. Want hij ondersteunt me daarin. En het zal ons weerhouden door te zeggen van: ik wil meer hebben. Oh, wacht even, deze boterham die de Heere deze ochtend heeft gegeven is niet voldoende. Ik wil meer boterhammen. En nu is het natuurlijk zo inderdaad, als je moeder hele lekkere krentenbrood kan bakken, dat je wel inderdaad zegt van: ik wil meer, ik wil meer. Maar dat is zondig. Vertrouw je dat als de Heer jou die één krentenbrood geeft, dat dat goed is? En stel je daarmee in dat je zegt van Heer, u heeft mij dit gegeven en ik ben er tevreden mee. Of in veel, of in weinig. Maar dat je zegt, Heer, ik ben tevreden met wat u geeft. Het vierde punt. Tevredenheid zorgt ervoor dat wij vrijgeviger worden. In 2 Korinthe 8 vers 1. Dus 2 Korinthe 8 vers 1. En 2. Dus 2 Korinthe 8 vers 1 en 2. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede. Deze kerk, de gemeente Macedonië, had diepe armoede. Maar kijk eens het wonderlijke wat daarna staat. In overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Als we op God vertrouwen en tevreden zijn met wat Hij geeft in aardse zaken en dat het altijd goed is, dan zal dat ervoor zorgen dat we zeggen van, als ik nu zelfs bijna alles wat ik heb weggeef aan God, het zal mij genoeg zijn, want het is God die dit op mijn hart heeft gegeven en Hij zal mij daarin ondersteunen, in alles wat ik nodig heb. Dus zelfs als zal ik al mijn rijkdom weggeven, en ik doe dat in geloof, omdat Hij me naartoe geroepen heeft, dan mogen we erop vertrouwen en dan mogen we daar tevreden in zijn, dan mogen we daarin rust vinden, dat Hij voor alle overige aardse zaken zal zorgen. Dat is diep. Dat zelfs als je zegt van ik heb geen geld meer en ik leef zoals deze gemeente in diepe armoede, dat je nog steeds zo'n vertrouwen hebt op God en zo tevreden bent met wat Hij geeft, dat je nog steeds tot rijkdom van hun vrijgevigheid kan komen. Hoe diep ken je God dan en hoe vertrouw je dan op Gods voorzienigheid? En het vijfde punt. Tevredenheid zorgt voor een diepere liefde voor broeders en voor zusters. En we gaan naar Hebreeën 13. En de versen die kunnen jullie wel raden. Vers 5 en 6. En daarbij is het goed om ook te kijken naar wat de schrijver eigenlijk in vers 1 tot met 4 zegt. En 5a. Hij zegt van in eerste instantie, laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Denk aan de gevangenen. Alsof u zelf gevangen bent. Denk aan hen die slecht behandeld worden. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. En laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Het gaat hier allemaal over de relaties die we hebben. Of met je man of met je vrouw. Of met de broeders. Of met een onbekende die aan je deur komt. Of iemand die inderdaad in martelaarschap in de gevangenis geworpen is. Of te maken heeft met lichamelijke verdrukkingen. En dan staat er in vers 5 en vers 6. Laat uw handel, wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Als we tevreden zijn in God, dan zullen we meer de broeders en zusters gaan liefhebben. Dan zullen we meer ons overgeven aan onze broeders en zusters. Want dan zeggen we, er klopt een broeder en zuster aan de deur, mag je binnenkomen? Ja, maar ik was net aan het eten of, oh nee, ik wou net iets anders doen. Geloof je dat God in zijn voorzienigheid die broeder en zuster naar je geleid heeft? Om daarin meer op hem te vertrouwen. Dat hij alles aan jou zal geven. Of er nou rust, slaap, geld of wat dan ook is wat jij nodig hebt. Niet wat je wil hebben. Want dat staat er. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. God zal ten alle tijde geven als wij voor de broeders en de zusters gaan zorgen. Met hetgeen wat we van hem gekregen hebben. Dat hij in al het overige zal voorzien. Want dan kunnen we daadwerkelijk zeggen. Zoals hier staat. De Heer is voor mij een helper. Ben ik moe? Komt een broeder? Moet ik naar hem toe? Ik ga, want de Heer heeft hem het zo geleid en gebracht. En hij zal ervoor zorgen dat mijn lichaam ook tot zijn rust komt. Of komen er mensen kloppen die aan de deur. En je zegt van, oh, ik heb nog maar één brood over. Moet ik hem wel geven of niet? En Richelle schudt ja en dat klopt, je moet hem geven. Want geloof je dat God jou dan ook gaat voorzien in al het andere wat jij nodig hebt? En dan kan je wel zeggen, ik heb brood nodig. Maar als de Heer dan zegt, jij hebt geen brood vandaag nodig. Geloof je en vertrouw je dan nog steeds op hem? Ja, dat is belangrijk. Want geloof wil niet zeggen dat wij daarna direct ook dat brood terugkrijgen. Nee, we krijgen wat we nodig hebben. Dus we vertrouwen dat wat God geeft dus altijd goed is. Of hij het wel geeft of niet geeft. Dus de 5 punten zijn tevredenheid. Zorg voor een dieper gebedsleven. Het zorgt dat wij onze kracht gaan putten uit Jezus. Tevredenheid weerhoudt ons om te zondigen in de begeerte van het vlees. Vrede zorgt ervoor dat wij vrijgeviger worden met onze geld. En tevredenheid zorgt voor een diepere liefde tot broeders en zusters. Daarom, tevredenheid heeft alles te maken met geloof, rust en vertrouwen in Gods genade en zijn voorzienigheid. Zodat je in elke situatie waarin de Heer je ook brengt, kan en zal zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Of dat je in herinnering brengt en gedenkt, de Heer heeft toch gezegd, ik zal uw beslis niet loslaten en ik zal uw beslis niet verlaten. Waardoor wij kunnen zeggen, en daar zien we de relatie tussen het gedenken wat de Heer heeft gezegd en gedaan. En hoe dat onze reactie in tevredenheid zal brengen. De Heer is voor mij een helper, ik zal niet vrezen. Maar hoe kunnen we dan verder groeien in de relatie door continu te herinneren wat de Heer gesproken heeft door zijn woord heen. Hoe hij werkt in onze levens. Hoe we in elke situatie meer ons vertrouwen werpen zullen op hem. En dat we zeggen, hij weet wat goed is voor mij. In elke situatie. Of hij mij nou ontslaat. Of hij nou al mijn brood wegneemt. Of hij mij nou in de gevangenis werpt. Of dat hij me grote rijkdom geeft. Of dat hij inderdaad mijn baan doet behouden. Of inderdaad dat hij de vrucht geeft van het land. Zoals Jan vorig jaar vele malen heeft meegemaakt met het hooi wat meer was dan hij verwacht had en alles. Vertrouwen dat of hij nou veel geeft of weinig geeft, dat God voor ons zorgt. Wat er dan overblijft is één ding. En dat is een diepe honger naar God zelf. Want we hoeven niet meer te bidden voor al die aardse zaken. In langheid. We hoeven daar niet meer naar te verlangen, want we vertrouwen op God. Dan zal God zelf ons verlangen worden en onze honger. Dan willen we continu voor zijn aangezicht komen, waar een overvloed van blijdschap is aan zijn rechterhand. En lieflijkheden voor altijd, zoals Psalm 16 vers 11 zegt. Ik hoop dat we in 2013 zullen groeien in tevredenheid. In God, in alle situaties. Zodat we uiteindelijk dieper naar hem alleen zullen verlangen. En groeien in zijn gelijkenis. En die van zijn zoon. Daarom wil ik graag afsluiten met de Bijbeltekst. Die eigenlijk deze hele prediking in één simpele tekst omvat. En dat is in Romeinen 38. 8 vers 32. Romeinen 8 vers 32. Daar staat, hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Alle dingen schenken. Waarom? Omdat hij zijn zoon aan ons heeft gegeven. En mijn vraag is ook aan u deze morgen. Is dit de grond van uw tevredenheid? Is dit de rots waarop u bouwt? Het verzoenend bloed van Christus. Die God aan ons heeft gegeven. Of vertrouwt u op de aardse rijkdommen? Of vertrouwt u in hetgeen wat u hebt? Maar besef één ding daarin. Dat geen enkele aardse rijkdom, geen enkel geld of bezit of wat dan ook, ooit u die vrede kan geven die God u alleen kan geven. Als wij volledig op hem vertrouwen en onze ziel op hem zullen werpen in elke situatie. God alleen kan de rust en de vreugde geven in elke situatie waar de ziel zo naar verlangt. Daarom, laten we alles verlaten wat we nodig denken te hebben en hem volgen in vertrouwen. Waar hij heen ons zou leiden in 2013, of het nu in Nederland is of in Kazachstan. En laten we op hem vertrouwen dat hij in zijn vaderlijke liefde en voorzienigheid alles zal geven wat wij in dit leven aan aardse dingen nodig zouden hebben. Laten we bidden. Heer, God almachtig Heer, u heeft uw Zoon aan ons gegeven als een verzoening voor onze zonden. Heer, u heeft het allergrootste en het allerdierbaarste wat u had, heeft u aan ons gegeven. O Heer, hoe vaak twijfelt ons hart en is ons hart zo vol ongeloof dat u ons daarbij niet alle andere dingen ook zal geven. En Heer, wilt u ons hart daarvoor behoeden, dat wij denken dat als u geeft, Heer, dat het altijd is naar onze wensen, in de begeertes van het vlees. En Heer, help ons ook in dit komend jaar, dat wij ons tevreden zullen stellen in elke situatie, hoe u dat brengt, en dat rotsvast vertrouwen op u zullen hebben, dat u geeft wat wij nodig hebben. Opdat we in alles eerst het koninkrijk van God zullen zoeken en zijn gerechtigheid. Omdat alle dingen die wij nodig zouden hebben ons gegeven zullen worden. Tot uw eer en tot uw glorie. En tot een diepe verlangen naar u alleen als onze God en onze verlosser. Want Heer, als we ons geen zorgen meer zullen maken over de dagen die zullen komen. Maar rustig en zullen vertrouwen in u. Hoe veel tijd zullen we dan nog overhouden om met u in relatie te staan. Om van u te leren en te groeien in de genade van uw Zoon en de kennis van onze Verlosser. Heer, zo bid ik, leid ons dit jaar tot een groeiende tevredenheid. In Jezus' naam. Amen.